Heerlijk, broeders en zusters, vrienden, vriendinnen, we zien elkaar al vele jaren. En als ik dan zo rustig is aan naar Ermelo rijd, dan denk ik, yes, we mogen weer elkaar ontmoeten. Ik kom expres altijd lekker vroeg, bakje koffie doen, lekker bijpraten. Ik heb ook weer boekjes bij me voor het nieuwe jaar. Maak me los. En het is vlak voordat ik naar Turkana ga, de grens van Soedan. En er is net een vloed geweest. En we hebben al 600 Bijbels besteld. Dus de mensen zijn daar in grote nood. Er zijn heel veel dieren gestorven. Mag ik ook vragen dat u met mij meegaat dan ook in uw gebeden. Er is een wereld die verloren is in schuld. Het is de volkeren die Gods woord loslaten verwilderen, ook ons land. En dan is het zo heerlijk dat je een groep mensen ziet die gekomen is om het woord van God te horen. Om met elkaar de Here te loven en te aanbidden. En we hebben al zulke prachtige liederen gezongen. En daar gaan we ook gewoon mee door. Maar voordat we verder gaan, wil ik u voorgaan in een gebed. Vader in de hemel, wil u zo hartelijk bedanken voor deze avond. Wil u danken, Heer, dat we als thema de Johannesbrief genomen hebben vanavond. Dat is echt het heilige, de heilige van het Nieuwe Testament. Johannes, die als enige nog in leven is en aan het eind van de eerste eeuw wil proclameren dat u 100% God bent en 100% mens. Heren, ik dank u wel voor deze schitterende brief. En het is zo mijn gebed vanavond dat u heerlijk tot uw doel zal komen als wij deze brief verder gaan openen. Heer, ik dank u ook voor de prachtige liederen die we gezongen hebben. Als ik denk aan Daar ruist langs de wolken, een lieflijke naam. Dat is een lied, ja, dat is een lied wat we al heel ons leven meedragen. En het is die ene naam die ons gegeven is onder de hemel. We danken u ook voor het lied dat u opgestaan bent. En dat we daarom niet bang hoeven te zijn voor morgen. U bent onze voorloper. U gaat voor ons uit. U geeft, zoals ik zeg in Johannes 1, vers 16, genade op genade. Heer, wat hebben we het goed hier op aarde. En daar danken we u voor. Heren, als er hier vanavond iemand is die u toch nog niet persoonlijk kent. Heren, laat uw geest de geest van die persoon aanraken. Zodat ze met een nieuw hart en een nieuw leven verder leven. Heer, ik wil u loven en prijzen voor het goede werk wat u in ons begonnen bent. Ook in het leven van Johannes. En ik dank u daarvoor. We bidden ook voor hen die ziek zijn of niet goed voelen. Heer, u kent ze bij name. Ook bidden wij voor Israël, voor ons koningshuis, voor de regering. Heer, dat ze zich naar u uitrekken. Trekken, Heer, dat ze uit uw woord gaan leven. Dat ze met uw beloften gaan leven. Heer, want al uw beloften zijn ja en amen. Heer, komt u maar tot uw doel in Jezus' naam. Amen. Hoe kunnen we verder gaan dan te zingen? Genade zo oneindig groot dat ik, die het niet verdien, enzovoort. Opwekking 428. heerlijk, zo'n lied. De genade van God is verschenen aan alle mensen. Broeders en zusters, we gaan Gods woord openen. En ja, we hebben het echt niet afgesproken over die Johannesbrief. Maar de Heer heeft dat zo geleid vanavond. We gaan lezen Johannes hoofdstuk 4. Eventjes ter introductie. Johannes was een halfneef van de Heer Jezus. Zijn moeder Salome was een zuster van Maria. En er is iets gebeurd in het volgen van de Heer Jezus, in het hart van Johannes, waar hij zo vol van is. Want wat is er gebleken? Die halfneef van mij, waar ik mee opgegroeid ben, waar ik verjaardagen mee gevierd heb, is God. En als je dat dan ook leest in de ingang van zijn brief, dat het woord is vlees geworden, het woord was bij God, het woord was God. Hij kan daar niet over uit dat hij genade op genade heeft ontvangen. En dan gaat hij op 90-jarige leeftijd deze brief schrijven. Ze hebben mij verteld dat dit de laatste brief is in de Bijbel. Nog na Openbaring. En hij heeft één verlangen. Dat is in Johannes 20, vers 31. Lees dat even met mij, Johannes 20, vers 31. Dat is de motivatie van het evangelie. Johannes 20, vers 31. Maar deze dingen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Johannes is de enige die nog overgebleven is van alle discipelen. Welvaart-evangelie kenden ze niet, want allen zijn de marteldood gestorven. En aan het einde van de eerste eeuw, als de tempel verbrand is, als Jeruzalem vernietigd is, als de Joden verspreid zijn door de hele wereld, dan schrijft hij over die afgewezen Messias. Hij kwam tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangewezen, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij kracht gegeven om zonen en dochters van God te worden. En hij is daar zo vol van. En hij wil zo graag, voordat hij sterft, heel duidelijk stellen: Jezus Christus is God. Jezus Christus is mens. Door het geloof ontvang je het eeuwige leven. In Johannes 1 zien we dat de schrijver ons getuigt van zijn geloof. In Johannes 2 dan brengt Maria ons bij de Heer Jezus in het feest te Kana. In Johannes 2. In Johannes 3 zien we Nicodemus die bij de Heer Jezus in de nacht komt. En dan in Johannes 4 dan hebben we die ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. En daar evangeliseert de Heer Jezus en openbaart de Heer Jezus aan deze vrouw dat hij de lang verwachte Messias is. Het is een heel bijzonder stukje in de schrift en het heeft me zo gegrepen, ik kon er niet meer van loskomen. We gaan lezen. Johannes 4, vers 4. Johannes 4, vers 4. Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn geliefde zoon gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6 uur, het is 12 uur in de middag. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken uit uw beker. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Met andere woorden, Joden drinken niet uit de beker van een Samaritaanse vrouw. Joden gaan niet winkelen in Sichar, want dat is onrein voor hun kosherwetten. Maar de Heer Jezus doorbreekt al die barrières en hij vraagt te drinken van haar beker. Dus ze is verrast. Vers 10. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd. Hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, Heere, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben, en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen, hier ziet u de godheid van Christus, hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, Heere, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Maar wij Joden aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt. En is er nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet. Want ook de Samaritanen lazen de eerste 5 boeken van Mozes. En dan ziet u dat ze toch wel wat weet. Ik weet, wat weet ik? Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben die met u spreekt. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Toch zei niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan, ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Messias zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Nou even nog een klein stukje, vers 39. En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Ziet u wat een vruchtbaar leven zij krijgt. Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij hem bij hen te blijven en hij bleef daar 2 dagen. En er kwamen nog veel meer tot geloof vanwege het woord van de Heer Jezus, zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord. En wij weten dat hij werkelijk de zaligmaker van de wereld is. De Christus, de Messias. Het is een ontzettend prachtig stuk uit Gods woord. En u zult vanavond verrijkt naar huis gaan. Maar voordat we gaan nadenken over deze geschiedenis, gaan we nog een heerlijk lied zingen. Leid mij Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Mag ik vragen of dat u uw Bijbel op uw schoot houdt en meeleest? Want het is altijd goed om zelf ook na te gaan of deze dingen zo zijn. Allereerst wil ik met u, jullie, gaan naar vers 4 van hoofdstuk 4. Hij moest door Samaria gaan. In hoofdstuk 3 was er een ander moeten. En dat hoort Nicodemus. Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. En hier is het, Jezus moest door Samaria. Even de geschiedenis, in 7, 21, 22 kwamen de Syriërs, hebben de 10 stammenrijk meegenomen. Er zijn wat Joden achtergebleven, er zijn daar Syriërs achtergebleven en die twee volkeren hebben zich gemengd. En dat zijn de Samaritanen geworden en die hebben hun eigen steden gebouwd, hun eigen aanbiddingsplaatsen. Ze lazen wel de eerste 5 boeken van Mozes, maar de relatie tussen de Joden en de Samaritanen was niet goed. Toen de Heer Jezus uitgescholden werd, in Johannes 8 noemen ze hem een demonische Samaritaan. En het is heel bijzonder dat Johannes zo een lang hoofdstuk wijdt aan de bekering van die Samaritanen. Want in Lucas 9, vers 56, wordt deze Johannes samen met zijn broer Boanerges genoemd. Zonen van de donder. En weet je wat Johannes en zijn broer vertellen aan de Heer Jezus, als ze voorheen ook in dat gebied komen? En de Heer Jezus heeft zijn gezicht gericht op Jeruzalem. Ze aanvaarden hem niet. Weet je wat ze zeggen tegen de Heer Jezus? Stuur maar vuur uit de hemel. Net als toen bij Elisa, als ik het goed heb. Ja? En dat was natuurlijk niet aardig. Maar God verandert mensen. In dit hele evangelie noemt de schrijver zichzelf nooit bij naam. Hoe noemt hij zich? Hij noemt zich de discipel die Jezus lief heeft. Dat is voor hem het belangrijkste. De Heer Jezus houdt van mij. En er is liefde in zijn hart voor de Samaritanen. Want hij heeft iets heel bijzonders meegemaakt daar bij dat plaatsje Sichar. Jezus moest. Normaal gesproken gingen de Joden of over het Overjordaanse achterlangs, of ze gingen langs de kust. Maar ze maakten een omweg om niet door het Samaritaanse land te gaan. Maar de Heer Jezus ging van A naar B, recht door het gebied van de Samaritanen. En hij komt op een heel belangrijk punt terecht. Kijkt u even mee, dat is in vers 5. Daar zien we, hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. En vanuit Sichar kijk je naar 2 bergen. En die bergen staan voor de zegen en de vloek. En in dat gebied, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had, daar was die bron. Als je vanuit Sichar loopt, kom je enkele bronnen alreeds tegen. Maar die bronnen waren het niet. Die is de Heer Jezus voorbijgelopen, maar die is ook die vrouw voorbijgelopen. Deze specifieke bron, dat was de bron van Jacob, waar Jacob en zijn kinderen uit gedronken hebben. Maar ook waar een stuk land gegeven werd aan Jozef en waar Jozef in Jozua 24 begraven is. Dus hier zijn we in een plaats van de liefde van de vader voor zijn zoon, waar uiteindelijk Jozef dat land kreeg en daar begraven is. En dat is natuurlijk ook een prachtig beeld van de liefde van de hemelse vader met zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die ook een erfenis kreeg hier op aarde. En op die speciale plaats, daar was een bron. En daar zat de Heer Jezus vermoeid. 20, 25, 30 kilometer lopen. In die hitte, met die slechte wegen. De Heer Jezus was vermoeid. De Heer Jezus, dat is heel belangrijk, want dat maakt hem een sympathieke hoge priester, is 100% mens. Hij is mens Zoals Adam na de zondeval. Want anders had hij niet met ons mee kunnen voelen. Maar hij is zonder zonde. Maar hij was 100% mens. Hij weet precies als mens waar wij doorheen gaan hier op aarde. Vanavond zei iemand tegen mij, ik voel me soms zo eenzaam. De Heer Jezus begrijpt dat. Maar de Heer Jezus was ook eenzaam. En hij ontmoet hier een eenzame vrouw. De Heer Jezus was eenzaam op deze wereld. Weet u waarom? Wij leven nog voor Pinksteren. Wij leven nog voor het kruis. En wat zei de Vader in de hemel over de mens? Het is niet goed dat de mens alleen zij. Dus voor het kruis had de tweede Adam, Jezus Christus, nog geen lichaam, nog geen bruid. Nog geen tweede Eva. En hier vinden we twee mensen die eenzaam zijn. De vrouw is eenzaam en de Heer Jezus is eenzaam. Eenzaam hier op aarde. En die ontmoeten elkaar bij de bron. Nou, voor die Samaritaanse vrouw, dat was iets heel unieks. Want zij had nog nooit van haar leven gesproken met een Jood. Joden en Samaritanen praten niet met elkaar. Hij zag eruit als een Jood, hoogstwaarschijnlijk als een rabbijn. En het initiatief kwam van de Heer Jezus. En zij was verbaasd. Religieuze Joden praten niet met vrouwen. Als je met El Al vliegt en er komt zo'n religieuze Jood naast je zitten. Nou, op het moment dat ze in de lucht zijn en ze mogen, dan proberen ze weg te komen van je. Ze willen niet naast je zitten, ze praten niet met je. En vooral niet in publieke plaatsen. Maar het wordt nog gekker. Want niet alleen praat de Heer Jezus tegen haar. Hij vraagt, goed luister hoor. Hij vraagt om uit haar beker te drinken. Dat is ongehoord. Dat is toch niet kosher? Nee, dat is helemaal niet kosher. Het was ook helemaal niet kosher dat die discipelen daar in die Samaritaanse dorp inkomen gingen doen. En eten gingen eten van die Samaritanen. En zo zie je hier het al dat de Heer Jezus al die traditionele barrières doorbreekt. Hij doorbreekt dat, want weet je, de redding van één ziel heeft meer waarde dan alle koninkrijk van deze aarde. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. En dat leert de Heer Jezus ons. Hij moest daar naartoe en hij vraagt een gunst aan deze vrouw om het gesprek te beginnen. Wat ik ook wel belangrijk vind, de Heer Jezus heeft nooit een wonder gedaan voor zichzelf. Hij had makkelijk water kunnen scheppen. Maar alle wonderen en tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, deed hij om anderen te dienen. En hij vraagt deze gunst, geef mij te drinken uit uw beker. Maar al heel gauw zien we, als het gesprek dan gaande is, dan blijft hij niet iets vragen, dan gaat het gesprek over met, ik wil jou iets geven. Wat wil ik jou geven? Levend water. Water dat een bron in je wordt, waardoor je nooit geen dorst meer hebt. Nou, in het begin begrijpt zij dat niet. En er zijn allemaal gesprekken tussen elkaar van, u hebt geen emmer en de put is diep. Hoe kan ik dan dat water krijgen? Want dan hoef ik hier niet meer te komen. Ze begrijpen elkaar niet. Zij begrijpt hem niet. Want zij is nog niet wederom geboren. Op het moment dat je tot geloof komt, begrijp je elkaar in de geest. Diepte roept tot diepte. Maar zie hier dat de Heer Jezus spreekt op een bepaalde hoogte en zij spreekt op een bepaalde hoogte en ze hebben elkaar nog niet gevonden. Maar dat gesprek is gaande en het initiatief kwam van de Heer Jezus als ijzer van water en dat gesprek verandert in de gever. Oh, onthoud het. De Heer Jezus is de gever en wij zijn de ontvanger. En hij wil geven. En wat ik nou zo mooi vind, door het gesprek met de Heer Jezus krijgt zij steeds meer respect voor hem. In het begin is hij gewoon een Jood. Daarna is hij een iemand, ben jij meer dan Jacob? En dan uiteindelijk ziet zij in hem een profeet. En uiteindelijk de Messias. Maar het eindigt in redder van de wereld. En dat vind ik zo mooi. Als je omgang hebt met de Heer Jezus, gaat je waardering, je respect, je liefde, je verwondering groeien. Dat zien we ook bij Paulus als hij zijn getuigenis geeft. De eerste keer zegt hij, ik was op weg naar Damascus, ik zag een licht. De tweede keer, ik zag een stralend licht. En de derde keer, ik zag een licht stralender als de zon. Broeders en zusters, te langer ik de Heer Jezus dien, te groter wordt mijn verwondering over hem. Want in Johannes 1 vers 16 staat, hij geeft genade op genade. Het is een bron die nooit leeg raakt. Er is altijd weer meer genade. En zijn genade is genoeg. Mooi, hè? Dat is zo heerlijk. Naar de mate dat zij met hem omgaat, naar hem luistert, krijgt ze steeds meer waardering. En dat vind ik zo mooi. Maar er is iets heel belangrijks voordat de Heer Jezus levend water kan geven aan een mens. Dan moet er iets gebeuren. Daar kun je niet omheen. Daar kunnen Joden niet omheen. Daar kunnen Samaritanen niet omheen. Daar kan Johan Schep niet omheen. En dat is het volgende. Opeens zegt de Heer Jezus in vers 16. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dat is natuurlijk de zere plaats voor deze vrouw. Nou, wil ik gelijk even toch iets naar voren brengen. Want we kunnen zo onze vooroordelen hebben naar deze vrouw. Maar heeft u er ook wel eens aan gedacht, net als bij Tamar in het Oude Testament, dat die vorige mannen ook gestorven kunnen zijn vanwege een ziekte. Of gestorven kunnen zijn in een oorlog. Dat zij gewoon elke keer weduwe werd. Dat kan ook gebeurd zijn. Wat er ook gebeurd is, is er gebeurd. Maar er is één ding wat zij zegt. De man waar ik nu mee samenleef, daar ben ik niet mee getrouwd. Met andere woorden, zij belijdt aan de Heer Jezus dat ze in zonde leeft, in overspel leeft. En de Heer Jezus reageert daarop, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. En daar laat de Heer Jezus het bij. Maar dit is heel belangrijk. Zij maakt geen excuses. Zij belijdt aan de Heer Jezus. Ik leef op het ogenblik in overspel. De Heer Jezus komt er niet meer op terug. Maar hier heeft hij op gewacht. Want daarna, na belijdenis van zonden, kan hij dat levende water geven. Amen. Je kunt geen wedergeboorte ervaren als je niet bereid bent om je verlies toe te geven. Als je niet bereid bent om te zeggen, Heer Jezus, u heeft nooit gezondigd, maar ik heb wel gezondigd. Ik sta bij u in het krijt, maar ik dank u dat u voor mij naar het kruis gegaan bent als het lam van God en dat u al mijn zonden heeft weggedaan in de diepte der zee met een bordje erbij, verboden te vissen. Maar je moet naar dat punt komen, want anders kan de Heere God geen levend water geven. Natuurlijk had ze nog veel meer op haar kerfstok, maar het is genoeg. Genoeg voor de Heer Jezus om te dat haar hartsgesteldheid juist is. Ze is eerlijk. En de Heer Jezus komt er ook niet meer op terug, maar ze is natuurlijk wel blootgelegd. En weet je wat mensen dan doen? Als ze dichtbij komt, dan gaan ze praten over religie. Want de mensen van de wereld weten niets anders. Als ik naar Israël kom, is het allemaal, hou jij de Shabbat? En waar bid jij? En vast jij? Het is religie. En daar begint zij ook over. Ja, wij bidden op deze berg. Maar jullie zeggen, je moet op die berg bidden. Nou, wat is nou het juiste? De Heer Jezus antwoordt haar wel en hij zegt, jullie zitten ernaast, want het heil is uit de Joden. Maar, zegt hij, het gaat daar niet om. Het gaat niet om de traditie der vaderen. Het gaat niet over een berg. Het gaat niet over een plaats. Het gaat niet over een ritueel. Wat ik je wil leren, lieve vrouw, is, God is geest. En zij die God willen aanbidden, aanbidden hem in geest en in waarheid. Dat openbaarde hij niet aan Nicodemus. Dat heeft hij geopenbaard aan deze vrouw. En dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Broeders en zusters, je hoeft niet naar Toronto om God te vinden. En je hoeft ook niet naar Jeruzalem. Het is nog goedkoper ook. Je kunt hier de Heer ontmoeten. Want hij wil en verlangt ernaar om mensen te vinden die hem aanbidden in geest en in waarheid. Van binnenuit. Ik vind het heerlijk als we deze avonden gaan noemen aanbiddingsavonden. Want het zingen is aanbidding. Het bidden is aanbidding. Het lezen van Gods woord is aanbidding. De prediking is aanbidding. Daarom zijn we hier bij elkaar. Om hem te aanbidden in geest en in waarheid. Amen. Heerlijk, broeder. Ik ben blij dat ik met me eens ben. Ik krijg een hand van jou. Een knuffel. Oh, lief. Ik ben niet meer alleen. Nooit meer alleen. We hebben het goed, hè? In geest en waarheid. Hij openbaart dat aan deze vrouw. Weet je wat ik zo heerlijk vind van de Heer Jezus? De Heer Jezus ziet het hart aan. Amen. Er was een moeten in zijn leven, want hij wist daar zijn mensen die zijn ontvankelijk voor de diepe dingen van God. Zij staan daar open voor. Er gebeurt natuurlijk wel wat bij die vrouw. Want wat zegt ze in vers 19? Nu weet ik dat u een profeet bent. Ja, haar verwondering groeit. U bent een profeet. U weet precies mijn verleden. Maar de Heer Jezus is meer dan een profeet. De Heer Jezus is God. Hij kent ons verleden. Maar weet je, hij kijkt niet veroordelend naar ons. Hij kijkt met liefdevolle ogen naar ons en zegt, kom toch tot mij, allen die vermoeid en belast en eenzaam zijn. Want ik wil je rust geven. Ik wil je levend water geven. Ik wil je tot voldoening brengen. Dat is mijn verlangen. Daarom ben ik gekomen. Ik weet alles van je, maar ik hou van je. De ogen van de Heer Jezus zijn niet veroordelend. Maar de ogen van de Heer Jezus gaan rond in deze hele wereld om krachtig bij te staan hen wiens hart volkomen naar hem uitgaat. En deze vrouw had haar liefde bij mannen gezocht en haar bron was niet gevuld. Ze had nog steeds dorst. En nu ontmoet ze 6+1, haar zevende man. De Heer Jezus is haar zevende man in haar leven. En die zevende man in haar leven, heeft u hem al ontmoet, die verandert alles. Op het moment dat een mens tot geloof komt, ik kan mij dat nog herinneren van mijzelf, verlang je om mensen te dienen. Verlang je om goed te doen. Verlang je om het goede nieuws door te geven. Dat is nooit gestopt bij mij. En dat vind ik zo mooi bij deze vrouw. Ze laat haar waterput achter. En ze rent naar de mensen toe. Weet je, die zondelast was van haar afgenomen. En ze rent naar mensen toe en ze zegt 7 woorden. Ik heb een man ontmoet en die kent mijn verleden. Ik heb de Messias ontmoet, want hij weet alles. En dit getuigenis van deze vrouw heeft zulk een effect dat ze met haar meegaan om de Heer Jezus te ontmoeten. Zij heeft een vruchtbaar leven, direct al. Want wat staat er? Er staat in vers 39, vele van de Samaritaanse Samaritanen uit de stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde. Er waren mensen die ook voorbereide harten hadden en direct, spontaan, hun hart gaven aan de Heer Jezus en ook dat levende water ontvingen. Maar bij anderen ging het langzamer. Maar ze luisteren naar die vrouw, ze komen tot geloof en ze gaan naar de Heer Jezus toe. En ze vragen aan de Heer Jezus: Heer Jezus, blijf alstublieft bij ons. En de Heer Jezus blijft bij hen. En de Heer Jezus openbaart vanuit de schriften dat hij de Ik Ben is. Want zij kenden Deuteronomium 18. Zij kenden de geschiedenis van Mozes. Als Mozes tegen de Heer zegt: wie moet ik zeggen die mij gezondigd heeft? Dan zegt de Heere God: Ik Ben heeft jou gezonden. En als hij zegt Ik Ben, dan weten die mensen: hij is Yahweh. Hij is God. Hij is de lang verwachte Messias, waarvan Genesis 3 vers 15 spreekt over de kop vermorzelen, waarvan Mozes spreekt in Deuteronomium 18, dat hij zal opstaan uit mijn broeders. En ze komen tot geloof. Geen wonderen, geen tekenen. En ze geven hem een titel die de Joden hem nooit gegeven hebben. In de tijd van de Heer Jezus was Israël een volk vol met Jona's, die geen liefde hebben voor de volkeren. En dat is eigenlijk jammer genoeg nog steeds wel zo in Israël. Ze zijn zo naar binnen gericht. Maar hun opdracht was om een licht te zijn voor de heidenen en het heil te brengen tot het uiterste der aarde. Maar deze mensen, na 2 dagen geluisterd hebben, geef hem de titel. Hij is niet alleen de heiland voor de Joden, maar hij is ook onze heiland. En hij is ook de redder voor de gehele wereld. Dit stukje uit het evangelie van Johannes brengt in mij een verlangen om dat goede nieuws de wereld in te brengen. Zolang ik adem heb, zolang ik leef, verlang ik daarnaar om de mensen goed te doen. Om de mensen te dienen, om de mensen te wijzen naar de 7e man. Want als je de 7e man ontvangen hebt in je hart, wordt je hart een bron waaruit velen kunnen drinken. Een bron van levend water uit uw binnenste vloeien. En dat leven, ja, dat gun je toch iedereen. Een ziel die gered is, zal langer meegaan dan alle koninkrijken van deze wereld. Die ene ontmoeting met die ene vrouw, daarbij die bron van Jacob, dat is een ontmoeting geweest die Johannes nooit is vergeten. Alle discipelen gingen inkopen doen. Wie is er beter van geworden? De kruidenier. Verder hebben ze zich nergens druk om gemaakt. Ze waren niet bezig met het winnen van zielen daar in die stad. En ze kwamen terug en ze waren verrast. Hij sprak met een vrouw. Maar uiteindelijk waren ze verbijsterd, verwonderd. En ze dachten: in dat pad moet ik verder gaan. Vanmorgen deed ik even de televisie aan en hoorde ik een boerroeder bij Without Limits. En die sprak over Thomas. En Thomas staat bekend als Thomas de twijfelaar. Maar die Thomas, die werd door de Heer Jezus op een gegeven moment toegesproken over de tekenen in zijn handen en de tekenen in zijn zij. En dan roept Thomas uit: mijn Heer en mijn God. En weet u dat later Thomas is gaan wandelen met dit getuigenis? Weet je tot hoever is hij gaan wandelen met dit getuigenis? Helemaal tot Zuid-India. Ik ben in Chennai geweest en daar staat nog een kerk als gevolg van het getuigenis van Thomas. En Thomas is daar, de martelaarsdood, gestorven door een speer in zijn rug. Maar daar moet je Thomas ook aan herinneren. Op het moment dat je tot levend geloof komt en je roept uit: de Heer en mijn God. Dan ga je wandelen in deze wereld. Dan ga je vertellen dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dan ga je mensen vertellen dat de Heer ons liefdevol aankijkt. Hij kent ons verleden. Maar hij heeft er alles aan gedaan om ons een nieuw hart te geven. Om ons een bron te geven met levend water, waardoor velen hun dorst kunnen lessen. De oogst is altijd meer dan het zaad. Amen. Dat goede zaad was in goede aarde gevallen bij die vrouw. Maar direct gaat ze met datgene wat ze weet de stad in. En de oogst is groot. Zolang we hier op aarde zijn, leven wij met de Maranatha-verwachting. Wij geloven dat de Heer Jezus terugkomt. Zijn komst is nabij. Het is nog nooit zo laat geweest. Maar dan moet ik ook denken aan dat lied. Moet ik dan met lege handen zo mijn heiland tegemoet? Laten we deze week die mogelijkheden die de Heere God ons ieder geeft, van harte aannemen. Zomaar een ontmoeting bij de bron. Zomaar een ontmoeting bij de tandarts. Kan hoor, het kan. Het is mogelijk. Daarom ook. Dat als je daarmee bezig bent, om mensen met mensen een gesprek aan te gaan, weet je, dan heb je geen eenzame dagen voor de kerst. Dan heb je geen saaie dagen. Dan heb je een leven in overvloed. De Heer Jezus was zo blij in zijn hart. Hij had geen één strek in het eten. Hij was zo vol van dat gesprek wat hij had bij die bron. Zullen wij daar de Heere voor bedanken? Vader in de hemel, dank u wel dat we weer even bij elkaar mogen zijn. Heer, het is zo een bekende geschiedenis. De vrouw zonder naam, met als achtergrond Samaritaanse. De vrouw die zoveel mannen gehad heeft en toch nog steeds dorst heeft. Maar toen kwam die zevende man en die heeft die dorst gelest. En deze twee eenzame mensen op aarde zijn door elkaar, door die ene ontmoeting, ontzettend bemoedigd en vreugdevol geworden. Heren, wij leven in een wereld die Gods woord losgelaten heeft. En er staat ook in Spreuken, een volk dat Gods woord loslaat, verwildert. In dit land verwildert ons volk. Maar er staat ook in de Psalm, in zijn nabijheid is volheid van vreugde. Heren, laten wij met een vreugdevol hart van hier gaan. En getuigen van die ene naam die ons gegeven is onder de hemel. En we mogen misschien denken, in deze plaats zijn geen hongerige zielen. Dat dachten de discipelen ook. Maar de Heer Jezus die het hart kent, die wist, hier is een grote oogst te behalen. Heren, mag ik ook bidden voor mezelf als ik nu naar Turkana ga. Een gebied waar zoveel hongersnood is. En waar nu zoveel regen gevallen is dat alle dieren verdronken zijn. Een noodgebied. Heren, dank u wel, Heer, dat u me de gezondheid geeft en de mogelijkheid geeft om die mensen te vertellen van dat levende water. Mag ik vragen van mijn broeders en zusters of ze om me heen willen staan met hun voorbeden. Zodat er een rijke oogst mag komen uit dat gebied. Heer, ik dank u nu al wat u gaat doen. Want u geeft genade op genade. Amen. Broeders en zusters, toen wij hier voor aan het koffie drinken waren, toen hadden we het even over die oude liederen. En toen zei ik tegen broeder Aad, ken je die nog? Psalm 68, vers 10. Hij zegt, ik ga het hem gelijk spelen. En toen had ik nog een lied, maar kon er niet opkomen. Nou staat hij toch nota bene in de liturgie? Jazeker. Dus ik kom toch tot mijn doel. Prijs de Heer met blijde galmen. Juist. En die gaan wij zingen. Aad, zet die registers maar open. Het dak moet eraf. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof.
Thank you.
een dankgebed uitspreken. En daarna is er de collecte en zingen we: als de heiland zal verschijnen in glorie op aarde. Mag u voorgaan in een dankgebed. Vader in de hemel, ons hart is vol met dankbaarheid. U heeft naar ons omgezien. Het woord is vlees geworden. En nu we ook bijna weer uw geboorte gaan gedenken. Heer, dat is het kerstverhaal. Het woord is vlees geworden. Zo zag Johannes het. Zonder stal, zonder herders en wijzen, zonder Maria en Jozef. Maar God is mens geworden. En we hebben vandaag één God, één middelaar. De mens, Jezus Christus, die met ons meevoelt. Die ons begrijpt, die ons tegemoet wil komen. Die op ons wacht, heerlijk vind ik dat ook, heerlijk. Die houding, zij stond en hij zat. Hij keek tegen haar op. Heren, die houding laten wij in dat pad ook verder gaan in deze wereld. Heren, dank u wel, heren, dat we door u erbij bepaald worden dat overal mensen zijn die zo verlangen naar dat levende water. Heren, en dat ze ook maar in mogen zien, heren, dat ze hun zonden moeten belijden. Zodat de Heer Jezus met open armen kan uitroepen: ik heb het je allemaal vergeven op het kruis van Golgotha. Heren, daar dank ik u voor, heren. En wees u maar de naprediker van deze boodschap. In Jezus' naam. Amen. Geef met een blij hart. Die krijgen we nog als toetje na de zegenbeden. Broeders en zusters, ik heb ook weer natuurlijk boekjes bij me. En het nieuwe dagboekje voor het volgend jaar, neem het alstublieft mee. En het gaat niet om het geld, maar het gaat wel om het feit dat mensen met dat boekje met de Heer Jezus bekend worden gemaakt. Het staat allemaal op de tafel. Maak me los. En ik wil u zo graag de zegenbeden meegeven. En dit is een heel mooi woord. De Heere God zij voor u om u de weg te wijzen. Naast u om u in zijn armen te sluiten. Onder u als u dreigt te vallen. In u om u te troosten en te sterken. En boven u om u te zegenen. Amen. We zingen het laatste vers uit volle borst. Een goede week toegewenst.